Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar van Psalm 8. Daarvan de versen 1, 4 en 9. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. En wat er verder volgt in de versen 1, 4 en 9 van Psalm 8.
Thank you.
Wij benijden uw gemeente ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna van Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 2. En een ieder van u zeggen nu met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenigen wij ons nu in ons gebed voor het aangezicht des Heren. Heren in den hemel, grote en eeuwige God, barmhartig en genadig God en Vader in Christus uw Zoon. Wij komen ook op de avond van deze zondag tot u, nu gij ons hier bijeengebracht hebt in dit aloude bedehuis, samengebracht hebt opdat wij zullen horen naar wat gij door uw woord tot ons te zeggen hebt. Geef ons dat wij ondervinden mogen dat waar al de schrift van u is ingegeven, ze ook voor ons vanavond nuttig is tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning, tot vertroosting in de leer die naar de godzaligheid is. En geef dat wij door de Heilige Geest in het spreken en in het luisteren de schatkameren van het woord mogen openzien. Dat u ze voor ons opendoet, dat wonder dat geen mens in zijn macht heeft, maar het wonder dat gij daar verricht waar mensen om u roepen. Dat wonder dat gij verricht omdat gij uzelf bindt aan uw eigen belofte, dat uw woord, gepredikt als het wordt, nooit leeg tot u weer zal keren, maar doen zal wat u behaagt. Laten wij wel bedenken hoezeer uw woord tweesnijdend scherp is. Dat het ook dodend is en dodelijk. Dat het mensen verwerpt en van zich werpt wanneer wij in ongehoorzaamheid aan de roepstem van het woord niet gehoor wensen te geven. Dat het opricht en behoudt, zalig maakt ieder die op uw naam leert hopen. Heere, gij wilt ons samenbrengen, opdat wij horen zullen. En wij bidden u om dat gehoor. Dat is ook geen prestatie van onszelf. Het is niet zo dat wij eenvoudig ons leven kunnen openstellen voor u en dat u er dan in kunt en inkomt. Blijft tenslotte een ondoorgrondelijk geheimenis. Wij bidden u, Heere, geef dat we daar vanavond ook iets van mogen ervaren. Misschien hebben wij ons naar de kerk begeven in aanvechting, in strijd, in twijfel. Misschien zuchten we onder de geslotenheid van ons leven, zeker na ontvangen genade. Misschien zijn we helemaal niet op u gericht. Hebben wij genoeg aan onszelf en verleent onze godsdienst ons daarbij hand- en spandiensten. Misschien, Heere, zijn er ook mensen die u niet meer kunnen missen. In heel dat bonte geheel van de gemeente gaat dat ene woord in. En wij mogen weten dat het u is toevertrouwd om in al die verscheidenheid uw weg te gaan met die ene mens. Want u behandelt ons zeer persoonlijk, zij het, toch ook binnen de gemeente. Geef dat wij de gemeente lief hebben, dat wij uw huis lief hebben, omdat het uw lichaam is, Heer Jezus Christus, en uw woonstede, o Heilige Geest. En geef dat wij ook de opbouw van de gemeente mogen voorstaan met elkander, met hartelijkheid en liefde, met aandrang, met geloof en in de vaste hoop dat gij uw woord zegent. Wij dragen deze gemeente aan u op. Heere, gij weet van alle dingen in haar midden. We dragen haar aan u op in al haar noden en zorgen. En wij denken dan ook, Heere, aan zovelen die niet in de kerk zijn vanavond, die elders vertoeven of waar ze ook zijn. Heere, leer ons dat wij het ook zijn die u gebruiken wilt om de boodschap van het woord naar buiten toe uit te dragen. Is dat niet de beste reclame voor uw koninkrijk? Dat wij mensen zijn die door de Heilige Geest vervuld van die ene naam vol zijn en ontledigd zijn van al het onze. Heere, geef dat zo ook dit volk uw bezoek mag kennen, waar gij uw voetstap zet. Daar doet het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Heere Jezus, bezoek uw kerk met al het heil van uw goddelijk werk. Wil hier mensen uit de duisternis losmaken, in het licht brengen. Wil hier mensen de zonde en de wereld de scheidbrief doen geven. Wil hier ook mensen tot de vastheid van het geloof brengen. Tot die ruimte, tot die immense bevrijding. Wanneer een mens ontdekt dat hij het niet van zijn eigen krachten hoeft te hebben en van zijn eigen inspanning niet zalig hoeft te worden, dat wij slechts een arm zondaar hebben te zijn om gerechtvaardigd te worden voor alle eeuwigheid. Zegen ook onze luisteraars thuis vanavond. Wil in onze noden en zorgen en alles vervullend God voor ons wezen. We dragen de dienaar van de gemeente aan u op met zijn gezin. Ook degene die straks de herdenstaf met hem samen hier opnemen zal. En de zijnen maken hun overkomst voorspoedig. En geef dat deze broeders in de bediening onder uw gunst, zo gij het ons geeft, vruchtbaar en zegenrijk voor de gemeente mogen arbeiden. Heere, zo leggen wij het alles in uw handen. Wij bidden u, wees in ons midden, hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met uw gemeente een tweetal gedeeld uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 28 en uit Romeinen 1. Handelingen 28, versen 11 tot en met 16 en uit Romeinen 1 de eerste 7 versen. Allereerst dus Handelingen 28 vanaf het 11e vers. En na 3 dagen voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken Castor en Pollux. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen. Vanwaar wij omvoeren en kwamen aan te Regium. En alzo na 1 dag de wind zuid werd, kwamen wij de 2e dag te Puteoli. Alwaar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appius Markt en de 3 tavernen. Welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. Dan Romeinen 1, vanaf het 1e vers. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit de zaden Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke we hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Tot zover ook deze lezing. De tekst van de predikinggemeente vindt u in Handelingen 28. Het slot van het 14e vers en ook vers 15. Handelingen 28... Het slot van vers 14 en vers 15. Waar wij dit lezen. En alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appius Markt en de 3 tavernen. Welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Tot zover de tekst. Er wordt nu een collecte voor de kerkvoogdij gehouden. Bij de slotzang is er een extra collecte voor de stichting De Hoop. Hartelijk bij u aanbevolen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 138. De versen 2, 3 en 4. Psalm 138, de versen 2, 3 en 4. zingen gemeente straks als ons antwoord op de prediking het laatste vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Laatste vers van Psalm 27. Gemeente van Jeruzalem naar Rome. Dat kunt u wel als een thema schrijven boven het boek van de handelingen der apostelen, die zoals u weet de handelingen van de Heilige Geest zijn. Beschrijft dit Bijbelboek ons ook hoe het woord van God in deze omstandigheden van de tekst, deze context van onze geschiedenis van vanavond, dat zenuwcentrum van de ganse toenmalige wereld binnentrekt. En het is echt wel naar de orde van God, want het zal niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest geschieden. Geen gedruis en geen gerucht dus. Maar dat alles gemeente neemt niet weg dat de wijsheid en dat de kracht Gods in het evangelie de confrontatie aangaan met heel de macht en de totaliteit van de schittering der wereld, zoals die samengebundeld zijn in de naam Rome. Zeker de apostel Paulus gemeente neemt in deze gang van het woord van God een heel bijzondere plaats in. Handelingen 28, het boek is bijna uit. Dat wil ook zeggen, Paulus de heidenapostel heeft bijna zijn doel bereikt. Dat is gegaan via een ontzaglijke benauwende scheepsreis met schipbreuk en al. Via een oponthoud op het eiland Malta dat langer duurde dan gedacht, 3 maanden zelfs. Komt er, zou je zeggen, eindelijk schot in de laatste etappes van de fakkelloop van het evangelie. En Lucas, de evangelist, de dokter met zijn zin voor historie en exacte beschrijving, registreert de laatste plaatsen, Syracuse, Regium en dan Puteoli. Die laatste plaats gemeente is zoveel als de haven van Rome, hoewel nog een hele grote afstand betrekkelijk van Rome verwijderd. En dat is u hopelijk niet ontgaan, Puteoli is voor de apostel Paulus ook 7 dagen gastvrijheid, te midden van broeders in het geloof. Jawel, ook daar had God zijn volk. En dan, na die 7 dagen oponthoud in Puteoli, breekt dat wonderlijke gezelschap op. Een knecht van God, een gezant in ketenen, midden tussen de criminelen. Maar dat doet er allemaal niet toe. Daar komt de zin die de kern van heel dit Bijbelboek is. En alzo gingen wij naar Rome. Alzo, daar doet alles in mee wat er aan vooraf gegaan is. Daar zijn al de variëteiten en al de wederwaardigheden en al de wisselvalligheden in begrepen. Ook dat laatste contact met de gelovigen van Puteoli, nog eens extra versterkt door de gemeenschap met hen, in die stemming bemoedigd, getroost, zo gaat het naar Rome. De contouren gemeente van die geweldige wereldstad reizen op aan de einder van onze tekst. Naar Rome. Het is alsof inderdaad Lucas nog even achterom kijkt. Wat heeft deze reis, waarop Paulus hoe dan ook toch zijn zinnen heeft gezet, en dat zijn dan ook de zinnen van de Heilige Geest geweest, wat heeft die reis verschrikkelijk veel hindernissen gekend. Is begonnen met dat gigantische oproer in Jeruzalem, Handelingen 22. De daarna volgende gevangenschap in Caesarea. afreis naar Rome met de scheepsreis door storm en onweer, het schip dat met man en muis dreigde te vergaan en toen aangespoeld op Malta. En dan dat kleine element van die adderbeet, ook een levensbedreiging voor Paulus geweest. Kun je rustig aan de Satan mede toeschrijven die Paulus niet in Rome wilde hebben? Toch nog weer die bedreiging? Kun je je niet in de apostel verplaatsen en denken, wat zal de grote metropool Rome voor deze man toch bij tijden ver en onbereikbaar ze hebben geleken? En dat verlangen van hem om ook daar met het licht van het evangelie te komen, onvervulbaar. Is het een wonder dat er iets van, laat ik zeggen, een heilige triomf in de woorden van Lucas doorklinkt? En alzo gingen wij naar Rome. En als u een beetje fijn besnaard bent, gemeente, ook in uw luisteren, dan zegt u, daar ligt in die geschiedenis van de gang van dat woord van God, daar gaat ook iets oplichten van dat diepe conflict tussen de beloften Gods, die ja en amen zijn, en de werkelijkheid, die zich in al haar weerbarstigheid vierkant tegen de woorden Gods overplaatst. U weet dat in de meest kritieke ogenblikken is God er bij Paulus heel kennelijk zelf aan te pas gekomen. Het was laatst nog aan boord die nacht toen de engel bij de apostel stond en hem krachtig bemoedigde, vreest niet Paulus, want ge moet voor de keizer gesteld worden. Och, en wat nou ieder sterveling de schrik op zijn lijf zou jagen, is toch voor Paulus ongetwijfeld een geweldige blijdschap geweest. Voor de keizer gesteld worden. Dat heeft hij gezien als de grote kans om de hoogste mens op de aarde te confronteren met de man van smarten en met de koning der koningen die de ganse aarde erfelijk bezit. Maar wie de geschiedenis op zich af laat komen en overweegt, ik moet wel zeggen, gemeente, wat is Paulus met al die bemoedigingen en met al die verzekeringen en met al die beloften Gods die hij ontvangen heeft, de diepte ingegaan, in de meest letterlijke zin zelfs. Weet u, dat is om ons te doen denken en ons ervan te verzekeren dat God zijn beloften in ons leven nooit waarmaakt langs de gladgestreken paden zoals wij die ons voorstellen. Dat moeten ook onze jonge mensen vanavond in de oor knopen. Daar is geen geloof of het komt op de zeef terecht. God schudt het. Er is geen verwachting die van God uit in onze harten wordt gewerkt. Of ze wordt beproefd en gelouterd. En wat denkt u hoe God dat doet? Daar heeft hij de smeltkroes van het lijden voor. Altijd opnieuw is in alle eeuwen hetzelfde. Want in dagen van zonneschijn leren wij de kracht van het geloof niet kennen. Maar juist in de nachten, als de zon aan onze levenshemel ondergaat, als storm en donder rollen, en als al de elementen waar wij mee te worstelen hebben sterker lijken dan God, en alsof al die stemmen die God, al die woorden die God in ons leven gesproken heeft, kapot lijken te breken in de golfslag van de dingen die gebeuren. Doordat gedurig het einde van onze mogelijkheden zich aan ons voordoet. Nooit zullen wij bevinden wat we aan God hebben, dan doordat hij, gemeente, ons de laatste stukken van onze verwachtingen uit de handen slaat. Zo is Paulus drenkeling omwille van het kruisevangelie aangespoeld op dat eiland. Zo moet hij opnieuw vooruit. Je hoeft geen beklag met hem te hebben, hoor. Want hij is innerlijk vrij. Al draagt hij kettingen, al is hij een geboeide. Hij is wel vernederd, het is wel een vernederende aanblik. Maar ik denk dat Paulus geweten heeft, zo lijk ik het meest op mijn meester. Zo ben ik het dichtste bij hem. Die meester die ik dien en die ik volg en wiens beeld ik ga vertonen meer en meer in mijn leven. En diezelfde weg van de worstelingen op hoop tegen hoop, omdat hij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Gemeente, u kunt er altijd zeker van zijn dat God doet wat hij zegt. Ik weet niet wat u misschien van God beloofd is. Maar het kan toch wel eens zijn dat u zegt, bij dat en dat woord uit de Bijbel, daar staat een teken. Dat heeft God op mijn hart gedrukt, aan mijn ziel bevestigd. En al zou u dat nou niet hebben, dan weet ik nog dat al Gods kinderen het eeuwige leven is verzegd en is verzekerd en is verzegeld. Als u er maar op rekent, dat het er wel eens heel vreemd langs kan gaan. En dat u wonderlijk genoeg, juist als het er heel vreemd langs gaat, maar goede moed moet hebben. Juist dan. Dat u goede moed moet hebben, ook als van uw schip slechts een plank of een balk resteert. Het is genoeg om aan land te komen. Alzo gingen wij naar Rome. Lucas onderstreept dat dus heel fijnjes. En hij onderstreept dat tot glorie van de levende God. Zo moet je dat lezen. Er zit in dat ene kleine stukje uit slot van vers 14 een stuk gestolde lofzegging. En die lofzegging, gemeente, wil als het ware vanavond vloeibaar worden. In een stroom van verwondering en aanbidding van die God die ons al de weg leidt. Geloof dat zeker. Die ons al de weg leidt. Maar die het altijd doet om der wille van zijn naam. En die het altijd doet door zijn woord, ter wille van de glorie van zichzelf. Het evangelie moet naar Rome. En het gaat naar Rome. Wat de duivel ook uitgebroed en opgezet heeft, zelfs al zit hij tot vlees en bloed geworden in die verschrikkelijke keizer Nero in Rome op de troon. Satan, wereld, al die machten die daarin geconcentreerd liggen. Jullie macht wordt gebroken. Want dat is het geheim van het boek van de Handelingen, gemeente. Nog niet eens dat die macht gebroken zal worden, maar dat die macht al gebroken is aan het kruis van Golgotha. Waar de man van smarten al de machten naakt heeft uitgetrokken en ze tentoon heeft gesteld tot een spot voor de hemel en voor de aarde. En waar hij in het uiterste zwakte van zijn leven dat machtige woord heeft gesproken. Het is volbracht. En omdat het volbracht is, zal het woord van hem die alle dingen volbrengt ook voor geen enkele grens halt houden. Dan gaat ook, om zo te zeggen, Rome eraan. Ja, je kunt denken, wat heeft die grote keizer in Rome en wat hebben die machtige mensen daar in Rome van deze paar stervelingen die op reis naar Rome zijn te duchten? Wij zijn daar, denk ik, gemeente, vandaag de dag aan ontzonken dat Gods volk een eigen macht heeft in deze wereld. Dat kunt u tot uw vertroosting toch ook lezen, tot uw vermaning toch ook lezen in dat boek van de Handeling. Weet u niet wat de macht is van mensen die slaven van Christus zijn? Die hun eigen leven niet achten. Als ze hun loop maar mogen volbrengen. En als ze zich maar verliezen mogen aan de naam en de eer Gods. Gemeente, zulk volk, gelooft u me, dat is in staat om de wereld uit zijn voegen te lichten. Enkel en alleen door het getuigenis van hun koning die leeft in alle eeuwigheid. Alzo gingen wij naar Rome. En dat is gebeurd over de beroemde, de bekende Via Appia. De beroemde heerweg, genoemd naar de schepper van Appius Claudius. De Regina Viarum, de koningin der wegen. Dat moet een geweldig kunststuk van ingenieursbouw zijn geweest. Een weg die zich uitstrekte van Brindisi naar de keizerstad. En dat probeer je je voor te stellen over dat plaveisel van dat bleekrode gesteente. Er gingen de legioenen die de wereld voor de keizer gingen veroveren, ze kwamen erover terug. Daar gingen de karavanen die uit de havens de Oosterse handelswaren naar Rome vervoerden. Daar gingen ook de stoeten van slaven en gevangenen uit alle oorden van de wereld bij elkaar gescharreld. Daar gingen zelfs in de kooien de wilde beesten die het wilde leven van de rijken van Rome dienden. En toch merkwaardig, daar lees je nou helemaal niks over in de tekst. En dat moet gigantisch veel zijn te zien geweest, als u er vandaag nog zoveel kunt zien als het te zien is. Na al de eeuwen van verval die er al gepasseerd zijn, dan moet dat toen iets geweldigs zijn geweest. De tempels, de zuilen, de villa's, beeldhouwwerk. Wat niet meer wat het oog strelen kan. Maar daar ligt de interesse van de schrijver kennelijk niet. Het hart van de schrijver wordt door andere dingen in beslag genomen. Zijn gedachten zijn kennelijk bij de gemeente die te Rome is. En de ontmoeting. En dat vindt de Bijbel nou belangrijk. De ontmoeting met die eerste uit de gemeente van Rome vraagt zo meteen onze aandacht. Niet de wonderen van sculptuur en architectuur, maar zo'n hele simpele gebeurtenis. Die zich voltrekt in Appiusmarkt, het zogenaamde Forum Appii. Dat is een dorpje, ja, let u wel op, 60 kilometer bezuiden Rome. 60 kilometer lopen. 60 kilometer bezuiden Rome. Daar is het dat een groepje reizigers, Paulus en Lucas en de anderen tegemoet komt. Denkelijk is de komst van de apostel door een renbode vanuit Puteoli in Rome gemeld. En toen zijn, zo stel ik het mij tenminste voor, toen zijn sommigen uit Rome op reis gegaan naar Puteoli. En die het hardste konden lopen, die het vlugste ter been waren, die zijn gekomen tot aan de Appiusmarkt. En de anderen die misschien een beetje langzamer van gang waren, die zijn nog in 3 tavernen straks. Dat is een gehucht, misschien alleen maar een wegkruising met de bekende obligate herbergen die daar horen te staan. En dan voltrekken zich deze historische ontmoetingen tussen, laat ik zeggen, de gemeente van Rome en de apostel Paulus. En daar zet de Bijbel de schijnwerper op. Dat vindt God nou belangrijk om ons dat vanavond te laten weten. Om ons dat ook uit te leggen. Daar ontmoet Paulus, en daar ontmoet ook de gemeente, de man die haar een aantal jaren terug die geweldige, diepzinnige brief aan de Romeinen heeft geschreven. Waar we nog altijd over preken en waar we nog altijd niet alles van begrepen hebben, denk ik. Dat is al met al levensgrote verrassing voor Paulus. Ineens staat hij daar oog in oog met hem die hij, ik heb u dat gelezen uit Romeinen 1... die hij daar genoemd heeft, geroepen heiligen, geliefden Gods. Leden van een gemeente die al heel geruime tijd bestaat. Die is ook niet door Paulus gesticht. Het grote gros van de gemeente heeft de apostel vast niet van aanzien gekend. Er zijn wel uitwisselingen, slot van Romeinen 16, daar staat u er wel iets van. Er zijn ook groeten die over en weer worden gedaan, maar hij heeft de meeste van hen, verreweg de meesten, niet gekend. En toch kennen ze elkaar. Want ze zijn verbonden in die ene Christus. Een heleboel namen genoemd in die brief, maar dat het verlangen bij die mensen daar in Rome zo groot zou zijn dat ze hem tientallen kilometers tegemoet zijn, want ze zijn verbonden in die ene Christus. Een heleboel namen genoemd in die brief, maar dat het verlangen bij die mensen daar in Rome zo groot zou zijn dat ze hem tientallen kilometers tegemoet zijn gelopen, dat had hij denk ik nooit kunnen bevroeden. Kunt u zich dat tafereel voorstellen? Mensen die elkaar lachend en huilend in de armen vallen en de broeder en de zusterkes op het voorhoofd drukken. Wat vindt u daarvan? Of vindt u dat misschien maar koude drukte?
Ja, zeggen wij zijn nuchter en wij zijn Hollanders en weet ik wat meer van dat fraais wat wij erop nahouden meestal. We zijn niet zo gauw ergens van onder de indruk. Ik zou soms wensen dat we er iets van hadden, gemeente. In ieder geval een beetje meer dan we in doorsnee hebben. Want als wij een houding aannemen van waar hebben die mensen het eigenlijk over en waarom doen ze het eigenlijk zo wonderlijk, dan is dat toch een houding die iets ernstigs verraadt, want dan blijkt u kennelijk niet wat te verstaan van wat zich hier afspeelt. Hier krijgt nou de gemeenschap der heiligen tastbaar vorm. Zomaar op straat. Midden tussen al het geros en gerij van de wagens en van de wielen. En al die mensen die er af en aan lopen en af en aan rijden, midden in de drukte van het verkeer. Ziet u het al gebeuren zeker? Ze zijn hier geen vreemden voor elkaar, al hebben ze elkaar misschien nog nooit gezien. Soms doe je vandaag nog wel eens die ontdekking. Je kunt ergens ver weg, het is mij tenminste vaak genoeg overkomen, je kunt ergens ver weg in de wereld, in een land wat je nog nooit hebt gezien en bij mensen die je ook nog nooit onder ogen hebt gehad, toch thuiskomen. Dat is een wonderlijke ervaring. Dat Gods kerk breder is en wijder dan je eigen gemeente en je eigen dorp en je eigen land. Dat de Heer over de ganse aarde zijn kerk heeft. Het is me wel eens overkomen dat ik op een vliegveld afgehaald werd en dat ze het bestonden, dachten wij, zo vonden we dat tenminste, om midden tussen al de krioelende mensen in de hal van het vliegveld hardop te gaan staan danken dat we veilig aangekomen waren. Ziet u het al gebeuren op Schiphol zeker? Zoiets. Dat je thuis komt. Of ze blank zijn of geel of zwart. En altijd weer wordt dat thuiskomen bepaald door die ene die zich uit alle rassen en talen een volk vergadert. Hier hebt u nou zomaar onderweg tussen Rome en Puteoli een illustratie van dat één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader die daar is boven allen en in allen en door allen gewassen in dat ene bloed van Christus. Er wordt vandaag de dag, gemeente, op allerlei manieren gesleuteld aan de gemeenschap der heiligen. Om niet te zeggen geknutseld. Met allerlei kunstgrepen en aardigheden moet dat wat opgevijzeld worden, zegt men in de gemeente. Lieve gemeente, als het niet uit Christus is, dan stelt het niets voor. En als niet de bloedband aan hem bepalend is, heeft het ook geen toekomst. Dan wordt de gemeenschap der heiligen een bleek ideaal. Op zijn beste constructie die aan alle kanten rammelt. Want dan mis je het echte, het wezenlijke. Dit is toch wel wat wonderlijks dat je je verbonden weet met onbekenden. Dat kunnen ook mensen uit het verleden zijn. Uit boeken. Uit preken. Ah, zeggen we, die zijn allemaal zo duf van vroeger. Allemaal zo taai, zo langdradig. Onze jonge mensen konden daar best eens wat meer aan doen. Want het geslacht van onze dagen heeft het idee dat de wereld bij hen begonnen is. En dat de geschiedenis van de kerk ook vandaag pas gestart is. Maar die is er al langer. En je kunt ook in boeken van eeuwen teruglezende de wonderlijke ontdekking doen dat je toch met die man die dat schrijft wezenlijk verbonden bent. Waarom? Omdat hij het heeft over één en datzelfde leven. Omdat hij leeft uit die een en diezelfde Christus. En omdat die ene naam de verbindende schakel is. Want het leven uit God en met Christus, gemeente, dat is met alle variëteit die het mag vertonen en alle nuanceringen die het heeft, dat is altijd één leven waar je ook woont en in welke tijd je ook leeft. Dat is één leven dat zich altijd weer hecht aan de Zoon van God en dat zich ook daarom hecht aan die van Hem zijn. Je denkt, hebben ze Paulus niet een beetje bekeken met die kettingen aan zijn lijf? Een beetje argwanend? Nee. Ze hebben hem niet verdacht. Ze hebben niet geredeneerd. Zo doen wij dat immers vaak. Waar rook is, daar is vuur, zeggen we. Ze schamen zich niet voor hem die ze voor het evangelie niet schaamt. Dat is een zeer punt, hè? En wij die elkaar kennen binnen de gemeente. Ja, zegt u, daar hebt u het net, wij kennen elkaar te goed. Wat heb ik hier ook wel meegemaakt. Nou, dominee, die of die, dat is er één van die of die. En met andere woorden, dat heeft nog nooit veel geweest. Nooit veel van opgeleverd. Daar moet je mee uitkijken en mee oppassen. Wat spijkeren wij elkaar vaak vast aan beelden die wij van elkaar hebben. Tot in geslachten wordt het nagetrokken wat ze aan ellendigheid opgeleverd hebben. En dan kan er nooit meer iets goeds gebeuren. Dat is een foute boel, gemeente. Dat is niet uit de geest van Christus. Dat is ook niet naar de aard van zo'n prachtige psalm als psalm 133. Weet u, wie Christus kent, begeert de laagste plaats. Zo gij mij een plaats wilt geven, laat het Heer de laagste zijn. En als je op dat laagste plekje zit, dan ben je blij met anderen als iets van Christus in hen openbaar komt. En we hebben elkaar als gemeente van Christus zo hard nodig. Wij zijn op reis naar de eeuwigheid en door de wereld heen. En als je waarachtig van Christus bent, gemeente, dan moet de wereld niks van je hebben. Het kan wel eens mooi lijken, maar als de aap uit de mouw komt, moet ze niks van je hebben. Dan ben je een fremdkörper, zeggen de Duitsers. Een lichaam, een organisme dat er niet in hoort, dat uitgestoten wordt. Dan heb je hier geen plek onder de zon. Want ze heeft de meester gehaat. En ze zal hoe dan ook die van hem zijn haten. Dat is een positief appel. Om elkaar mee te nemen. Elkaar op de reis te bemoedigen. Elkaar op te vangen. En de broederarmes heen te slaan om die ene die niet mee kan. U kent ze misschien toch wel. Om het zusterhart eens te laten spreken tot haar die de weg niet meer ziet. Om elkaar meer dan u misschien nu doet vast te houden in het strijdperk van dit leven. En elkaar tot een hand en een voet te zijn onderweg. Welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Dat vind ik een prachtig zinnetje. Waarom? Nou, wat hebt u voor idee van Paulus, als ik u vragen mag? 10-1, dat u denkt, dat is toch een geweldige reus in het koninkrijk van God geweest. Zo'n soort eikenboom die met zijn kroon boven allen uitsteekt. Dat is een man die in de zekerheid des geloofs leeft. Daar heeft hij ook verslag van gedaan. Dat is een man die in geestelijk opzicht een open boek is. Een geweldige plek in de kerk ingenomen heeft, een pilaar van de kerk, een man met een geweldige wijsheid, groot inzicht, fijngevoeligheid, doortastendheid, theoloog van de bovenste plank en wat niet al. Als ik dit ene kleine zinnetje lees, dan denk ik, Paulus, en je was gelukkig ook mens. Net zo pieterpeuterig, al het allemaal wel eens zijn. Zo arm, weet je wel, zo schamel. Met zijn zorgen, met zijn emoties, met zijn vreugden en met zijn verdriet. En hij heeft zijn donkerste dingen. Hoewel, als ik het goede wil doen, u kent dat wel, heeft hij ook aan het papier toevertrouwd. Maar hij heeft niet altijd verteld dat hij ook wel eens in de put gezeten heeft. Dat moet u ook niet al te veel doen aan anderen. U kunt beter een goed gerucht voortbrengen. En toch staat dat ook onder de leiding van de Heilige Geest in de Bijbel, waaruit ik denk te zeggen dat Paulus het toch ook niet breed heeft gehad. Ja, toch aangekomen in Italië, dichtbij de vervulling van de grote wens van zijn hart. Die man die altijd schreef, we hebben dan altijd goede moed. Maar die heeft niet gelogen. Maar hier kijkt u achter de deur even. Daar ga je op weg naar Rome. Een paar jaar terug een brief aan die gemeente geschreven. En hij is altijd met die gemeente en met de gemeenten bezig geweest. We kunnen ook dominees wat van leren, gemeente. Wat kom je daar schamel onderuit? Hoe zal het nou met ze zijn? Kunt u zich dat voorstellen, die gedachtegang? Hebben ze het volgehouden? Zijn ze bij de goede belijdenis gebleven? Hebben ze elkaar vastgehouden? Want Paulus is niet achterlijk en hij heeft geen oogkleppen op. Hij weet dat er in Rome van alles en nog wat aan de hand is. Wemelt het van de gevaren van de keizercultus die op alles en ieder een claim legt. Het goddeloze wufte leven. Wie daar iets van leest, gemeente, die zegt niet zo gauw dat het vandaag zo erg is als het nooit geweest is. Dat loog er toen ook niet om. Er is de altijd durende lokroep van de afgoden, de losse moraal. En anders zijn er wel voor de christelijke gemeente de dreigementen van de fanatieke joden die die gemeente willen ondermijnen. Dwaaleraar, Satan zelf. En toch ook niet irreëel om te denken, hoe zullen ze nou tegenover Paulus zelf staan? Is er misschien geroddeld? Want niks menselijk is de mensen overal vreemd. Hebben de vijanden intussen niet de tijd benut om de apostel zwart te maken? Afgeschilderd als een moderne lichtmuts, iemand die met Mozes de hand ligt en zoveelste dwaallicht. Och, zeggen dan de trouwe ouderlingen en de gemeenteleden, dominee, dan moet je boven gaan staan hoor. En die dominee maar klauter om er bovenop te komen, die redt dat ook niet altijd. Dat zijn mooie woorden, maar je komt er niet altijd mee uit. Paulus is een mens. Misschien ook wel eens eenzaam. Een hart dat klopt in zijn keel nu hij eindelijk Rome nadert. Heb je dat ook niet? Is dat soms vlakbij het begeerde einddoel? Je spankracht het dreigt af te laten weten, in elkaar zakt. Je afknapt. Gaat Paulus gevangen? Wat verdwaast tussen het geschuifel van voeten en het geratel van wielen op weg naar Rome. En zo stel ik het me voor. En dan ineens, midden in dat peinzen, dat piekeren, stemmen, uitroepen. Broeder, welkom in de naam van Christus. We hebben naar u uitgekeken. Klinkt deze grote man, die alleen maar zo groot is omdat hij zo klein kon zijn voor God. Als muziek uit de hemel in de oren. Welke Paulus ziende, dankte hij God. Dat is ook mooi, niet allereerst de broeders. Maar hij dankte God. Dat wil zeggen dat Paulus daarin, die onverwachte ontmoeting daar, ineens de leiding van God en de liefde van God en de vertroosting van God heeft opgemerkt. En als ze daar bij hem komen en zeggen, welkom, we hebben op u gewacht, we zien naar u uit. Dan zou ik haast denken, daar moet Paulus iets in hebben gehoord van wat in Jesaja 52 staat. U bent de man wiens voeten lieflijk zijn op de weg naar Rome. U boodschapt ons het goede. U doet ons de vrede horen. U zegt tot Sion, ja inderdaad, Gods volk in Rome, uw God is koning. En op slag is Paulus onrust genezen. Sneller dan hij ooit heeft kunnen denken, wordt zijn gebed verhoord. Hij dankt God. Ik denk ook maar zo op de weg. Ja. Hij schreef eerder aan de gemeente, ik dank mijn God in Jezus Christus over u allen. Dat heeft hij gedaan in zich, voor zichzelf in de eenzaamheid, in de binnenkamer. En nu mag hij met hen God danken. En hij grijpt moed. En dat laatste vraagt nog even onze aandacht. Hij grijpt moed. Dat is een geweldig ding voor Paulus geweest. En je mag om te beginnen denken aan, dat is particulier voor de apostel. Hij grijpt moed. Persoonlijk. Individueel. Zeker waar. Gemeente, God behandelt ook zijn lieve dienstknecht niet als stokken en blokken. Hij weet wat van zijn maaksel zijn te wachten, maar hij kent ze ook in al hun behoeften. Hij walst met eerbied gesproken niet over ze heen. Maar hij geeft ook verlichting van druk en kruis op sommige momenten. Paulus grijpt moed. Zie je dat voor je? Alsof hij de reling grijpt, de touw grijpt, dat hem houvast biedt in deze situatie. Maar gemeente, dat wilde ik eigenlijk zeggen vanavond ook. Als er in dat kostelijke boek van de handelingen sprake is van de vertroostingen Gods en van de moed die mensen vanuit God mogen grijpen en in God mogen putten en vatten, dan is dat ten slotte en ten diepste altijd weer een moed, een vertroosting, een blijdschap, een hoop die is betrokken op de voortgang van het woord Gods. Vergeet u dat nooit. Al wat aan persoonlijke ervaringen in de handelingen staat beschreven. En er zijn ook negatieve, althans dat noemen wij negatieve bij. Paulus is hier aan het moed grijpen. Hij is ook eens in een mand over de muur gezakt. Dat kwam ook voor. Hij heeft ook stokslagen op zijn lijf gehad. En ook in de gevangenissen gezeten. Maar hij is ook bijzonder vertroost meerdere malen. Maar al wat nu aan persoonlijke ervaringen, het zij positief of negatief, in dat prachtige handelingenboek staat beschreven, gemeente, is uiteindelijk betrokken op de gang van het evangelie en op de zegen Gods, op de bediening van de apostelen en op de gemeente en haar vertroosting en haar opbouw. Daarop betrokken dat het God is die zijn gemeente bewaart en vermeerdert. Gelooft u dat? Misschien moeten we daar eens meer aan denken dan wij geneigd zijn te doen. En moeten wij de moed die wij grijpen op sommige momenten in ons leven, bij bepaalde krachtdadige bemoeienissen Gods in ons bestaan. Als God naar ons omziet, als God zijn wonderen aan ons doet, als God deuren voor ons opent, als God tot ons spreekt, als dat lieflijke aangezicht Gods in Christus over ons ligt, als dat bloed van het Lam ons bij vernieuwing dierbaar wordt, dan kan onze harten wordt verzegeld. Ach, u kunt er, ik weet niet hoeveel van zeggen. En er is oneindig veel van te zeggen, gemeente. Dat moeten wij leren om te zetten in een productief hopen op de genade Gods. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor u allemaal en voor heel de kerk. En je hoeft daar niet geen dominee alleen voor te zijn. Er liggen hier, gemeente, voor mij heel wat herinneringen in deze kerk. Kostelijke dingen. Ook dit plekje grond. Maar het is ook altijd voor u geweest. Daar kunnen we elkaar vandaag op aanspreken. Moeten we van elkaar ook leren dat we het omzetten als mest in de aardbodem voor de groei van het evangelie en voor de voortgang van het woord Gods. En wij zijn denk ik nooit productiever voor onszelf en voor anderen en voor de gemeente dan zoals Kolbrugge dat uitdrukt wanneer God zijn heilige neus en oren afsnijdt. Ja toch? Dan zet hij ons in een proces wat wij niet altijd kunnen bekijken, maar waar wij van nut en van dienst zijn voor anderen. En als wij dat machtige psalmvers willen zingen, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, lieve gemeente, dan is dat nooit bedoeld om mensen om uw stoel te verzamelen en ze te overbluffen met al datgene wat u toch wel beleefd hebt. Om als een komeet omhoog te schieten. Maar als u dan mensen om u heen verzamelt mag weten, en ik denk wel eens dat wij daar ook wat van kwijt zijn, van het gezonde gezelschapsleven in de gemeente. Wij kijken vandaag televisie. Dat is alles wat we ervan over hebben. Zelfs zondagsavonds uit de kerk. Maar zouden we elkaar eens niet liever moeten opzoeken? En als u vandaag wat aan het woord gehad hebt, of als u uw Bijbel leest en God tot u gesproken heeft, en als u weten mag dat God aan uw ziel gearbeid heeft, op wat voor manier ook. Ik weet wel, je kan zeggen, ja, maar ik kan me vergissen. Ach, spreek de goedheid Gods maar uit. Dien er een ander ook eens mee. Zoek elkaar eens op. Er zou eens een tobber kunnen zijn die het nodig heeft. Die moed grijpt ook uit dingen die u mag zeggen. Dat kan toch? Hoort wat mij God deed ondervinden. O gij die des Heren doet gedenken. Laat geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Lieve mensen, wij houden onze mond veel te veel. Nog niet eens alleen maar tegenover de wereld die buiten is. Maar tegenover de man of vrouw met wie wij straks misschien schouder aan schouder door het portaal gaan. Wat zeggen we dan? Was het warm of weet ik wat? Of zou u zeggen, wat is God goed en groot in zijn woord geweest? Dat u daar eens wat van uitzaait. Wie weet steekt de ene vonk de andere aan. Betrek dat dus biddend op een gezegend voortgaan van het woord Gods in ons midden. Het is toch waar, gemeente, als wij zelf onder de gezegende bearbeiding van de Heilige Geest mogen vertoeven. Als de schriften ons dierbaar worden. Als het licht ons opgaat over onszelf en over Christus en over God de Vader en over de Heilige Geest. Krijg je dan niet al de arme schapen van de gemeente op je hart gebonden? Begin maar bij je eigen kinderen en kleinkinderen. Bij de jonge mensen in de kerk, het aankomende geslacht. Die je zo graag zelf ook in die wegen zou willen zien gaan. Kun je het dan opzouten egoïstisch voor jezelf? Om het alleen maar voor jezelf op te potten. Dat is ook een geestelijke vrekkerij in het koninkrijk Gods die nooit uitdeelt. Maar als wij het altijd gemeend alleen maar voor ons eigen egoïsme zijn, dan verzuren we en verschalen we en verschralen we tot en met. Het is een dubbele zegen. Als de vertroostingen Gods die ons te beurt vallen worden dienstbaar gemaakt in het danken van God. Naar het heil van de gemeente. En u zult dat ook beleven. Dat naar de maat u meer betrokken raakt. Op de gemeente, op de kerk, op het heil van Gods kerk, van die hele wereld, ja. Dat u er persoonlijk nooit armer van wordt, want wij zijn er niet voor onszelf. Wij moeten straks toch ons plekje ook kunnen vinden, tussen een schare die niemand tellen kan. Daar ben je er maar één van. Maar dan zal je toch ook een vreugde erin mogen hebben. Dat nou al die miljoenen de knie voor Jezus buigen. Daar moeten we iets van hebben. En ik ken geen betere evangelisatie. Dan dat we vanuit deze dingen zaaien, spreken en leven. Heeft God wat gedaan aan uw geest? Uw ziel gered. U onderwezen in verdrukkingen en louteringen. U vertroost met zijn ondersteuningen in donkerheden en in lijden. Hebt u moed gegrepen? Toe, zeg het maar. Wacht op den Heer, God vruchten, schaar, houd moed. Dat mag ik u zeggen, gemeente, vanavond. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op de Heer. Dat was een oase op de weg naar Rome. En daar zat heel wat in voor ons om te overdenken vanavond. En tenslotte zou ik dit willen zeggen, gemeente. En dit is dan nog maar een voorproef. Nog maar een voorsmaak. Van iets heerlijkers en iets nog veel groters. Je hebt allemaal de neiging als je ouder wordt om terug te kijken. Ik betrap me er zelf als op als ik hier sta vanavond. Dan denk je, die is het niet, die is het niet meer. Zo gaat dat in het leven. En je wou allemaal wel teruggrijpen naar vroeger. Maar we moeten vooruit, gemeente. Het echte leven ligt vooruit. Het echte leven ligt boven. Wat een oase was dat. En God geeft er ons ook vanavond, denk ik, iets van. Maar wat zal dat dan straks zijn als straks heel dat volk van God samen is. En scheiden zingt dat lied. En scheiden nimmer, nimmer meer. Voor altijd thuis. Dat raakt dan vanmorgen. Toch, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Als allen die uit de grote verdrukking komen samen zullen staan rondom het lam dat geslacht is. Als wij zo vooruit mogen zien, dat bedenken, ook vandaag elkaar gezien hebben in het woord, danken wij God en grijpen moed. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we danken u aan het einde van deze dienst. Voor uw oneindige goedheid. En voor de wondere trouw van u. Voor de voortgang van uw werk in deze wereld. Het is u wel toevertrouwd, heren. Want uw roeping en uw verkiezing zijn onberouwelijk. En wat vijand tegen hem zich kant. Uw hand, uw onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En daar is nu al het heil van heel uw kerk in gewaarborgd. Niemand zal de schapen van hem uit zijn hand drukken. En hij zal ze toebrengen, de een van hier en de ander van daar. Maar heren, wij bidden ook, breng er velen toe uit dit volk. Uit deze gemeente, deze kudde van de herder. O geef dat we allen eens verheerlijkt om Jezus zullen staan. En Heere, laat er nou niemand van ons worden gemist. Want dat moet het zijn, om eeuwig in de nacht te wezen, zonder één spoor van licht, eeuwig buiten u. O God, bind het op ons hart, dat bij u het leven is, en dat wie in u gelooft het eeuwige leven heeft. Heere, neem deze gemeente in uw hoede, zorg voor haar. Laat het licht van uw woord helder schijnen. Wil uw kerk en uw volk vertroosten. Doen wassen en toenemen in Christus. Door de bediening van de Heilige Geest. En geef van die geest van u veel aan de broeders in de bediening van het evangelie. Heere, zorg voor uw kerk. Wij maken ons zorgen. U zorgt. Laat in die spanning er ook een heilige rust zijn. Bij al wat wij niet aankunnen. Bij al wat wij niet kunnen oplossen. Bij al wat ons voor onoverkomelijke problemen lijkt te stellen. U bent God en niemand meer. Heere, heel de kerk. Onze vaderlandse kerk dragen we aan u op. Wil haar niet verlaten met het licht van het evangelie. Heel uw wereldwijde kerk dragen we aan u op. Laat uw woord voorspoedig lopen, ook op deze dag. Ook uw oude volk Israël, we bidden voor haar, voor hem, of u het zegenen wilt, of u het tot de erkentenis van Jezus Christus de Messias wilt brengen, of u uw rijk wilt doen vorderen en uw naam verheerlijken. Heb dank voor de ontmoetingen van deze dag. En nu we weer uiteen gaan, Heere. Ach, we mochten toch wel moed grijpen. Want gij zijt altijd dezelfde. Amen. Als u uw gave hebt gegeven voor Stichting De Hoop in de extra collecte, willen we daarna zingen het laatste vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Gemeente gaat u heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren, verheft daartoe uw harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.